Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
En terwijl ik val, zie ik die enorme kop van die beer boven me.
In de wekelijkse podcast Echt Gebeurd worden al meer dan 10 jaar mooie, grappige, spannende en ontroerende verhalen verteld door de mensen die ze zelf hebben beleefd.
Het regende bommen, dat wil zeggen, om de zoveel tijd ontplofte er een bus.
Er zijn al meer dan 400 afleveringen van Echt Gebeurd verschenen.
Dit is geen sjamaan, dit is een achterhoeker.
Abonneer je nu op Echt Gebeurd in je favoriete podcast-app.
Maanta podcast laska weyn waxaan u dejinay xukursada xiisaha leh ee Soomaaliya. Yaa aan garanayn sheekooyinka burcad badeedka ee ku teedsan xeebta dheer iyo dhawaaqyada dagaal sokeeyo oo dabada dheeraaday. Haddana dalkan oo inta badan loo arko dhibaatanayaal ayaa xaaladda ka jirta aad uga duwan marka la eego cinwaanada wareysiyada tilmaanta iyo bixinayaan. Qisada dhabta ah ee waddan leh ruux ama naf aan go'ayn, taasoo ah Soomaaliya.
Hi, mateys. We bevinden ons vandaag op de boeg van het schip dat Afrika heet. Dat stuk land heet Somalië. Vanaf hier kun je uitkijken over de hele Golf van Aden en de Arabische Zee. En daar komt nogal wat langs aan handelsschepen met een kostbare buit aan boord. Daar valt wat te halen, dachten Somalische bandieten die we zijn gaan kennen als moderne piraten. Allemaal leuk en aardig, maar ze zetten hun thuisland niet bepaald positief op de kaart. Niet dat Somalië qua imago als een stralend zonnetje was trouwens. Niemand die deze aflevering luistert herinnert zich nog een tijd waarin Somalië baden in wilde, waarin het land vooral vrolijke nieuwsrubrieken vulde. Laten we hopen dat het tij snel keert voor de Somaliërs. Tot die tijd gaan we op zoek naar de lichtpuntjes in de duisternis.
Hey jongens, leuk Somalië.
Wat een duistere intro.
Nou, heel leuk. Ja, misschien wel het minst leuke land wat we tot nu toe hebben behandeld.
Ja, maar dat dacht ik ook van Jemen. En daar kwamen we toch allemaal wel heel geïnspireerd uit eigenlijk. Ja, dus ik hoop eigenlijk dat we ook gewoon zulke dingen gaan vinden bij Somalië.
Nou ja, dat verwacht ik ook zeker wel bij Somalië.
Ja, dat weet ik wel zeker. Ik heb echt wel wat pareltjes gevonden hoor.
Ja? Maar, laten we wel wezen. Het is natuurlijk toch wel echt een van de armste, meest verscheurde landen ter wereld.
Ja, het is wel kommer en kwel.
Ja.
Het is lastig als je onderzoek doet naar een land als Somalië, dat je dan heel snel al terechtkomt in echt die duistere nieuwsberichten met echt van kwaad tot erger, een soort neerwaartse spiraal van ellendigheid.
Ja, je moet goed je best doen om daar omheen te zoeken, zeg maar, naar de achterliggende mooie schoonheid.
Ja, maar goed, we zijn ook de grote podcastlast, dus we kunnen in ieder geval een goede poging doen om dat te bewerkstelligen.
Zo is het, absoluut.
Oké, nou, we gaan meteen van start deze keer. Geen geouwehoer aan de voorkant van de aflevering. We gaan gewoon meteen de inhoud in. Dus als iets de hoorn van Afrika is, dan is dit het wel. Het is het puntje van de hoorn. Dus buurlanden zijn van noord naar zuid Djibouti, dan heel veel Ethiopië en dan nog best wel veel Kenia. De vorm is een beetje een letter V, maar dan een kwartslag gedraaid. Het is niet echt het land om daar het peace-teken in te zien, of misschien juist weer wel. Wat wel mooi is, Somalië heeft de langste kustlijn van alle landen op het Afrikaanse vasteland.
Kijk.
En ook van alle Arabische landen.
Kijk.
Nou, daar kun je mee thuis gaan.
Die kun je in je zak steken.
Dat is sick.
Ja, dat is best wel sick.
Ja,
hè?
Dat is echt sick.
Ja. Oppervlakte is 15 keer Nederland, ongeveer net zo groot als Frankrijk. Er wonen ongeveer 17 miljoen mensen en de hoofdstad is Mogadishu, ligt in het zuiden. En je kent misschien ook wel de noordelijke tegenhanger, anders wel aan het eind van deze aflevering, en dat is Hargeisa. Waar wonen die mensen nou precies? Eigenlijk hoe westelijker, hoe dichterbij gebieden van buurlanden waar ook veel mensen wonen. Dus dat zijn eigenlijk de meest twee dichtbevolkte regio's. Allebei in het westen, dus eentje in het noordwesten, eentje in het zuidwesten. Dicht bij de Keniaanse grens ligt Mogadishu. Dan heb je een hele tijd niks als je naar het noordoosten komt. Dan kom je op de noordoostelijke punt. Dan ga je weer naar het noordwesten en heb je dus weer een hele tijd niks. En dan kom je in de regio van Hargeisa tot aan Djibouti. Daar wonen wel weer veel mensen. Hmm. Belangrijke regio's die je nog meer moet kennen zijn Puntland. Dus op de punt. Maar daar is niet naar vernoemd, want in het Engels heet het ook gewoon Puntland. Niet Pointland. En Somaliland. En dat is dus dat noordelijke deel tegen de grens aan met Djibouti. Daar ligt dus ook Hargeisa. Religie is de Soenitische islam, zonder twijfel. Staatsreligie ook. Wel met een contrast met buurlanden zoals Kenia en vooral Ethiopië, want die zijn heel christelijk. De taal Somalisch, een Afro-Aziatische taal die sterk beïnvloed is door het Arabisch. En de achternamen zijn dus ook Ali, Abdi, Mohammed en Ahmed. En de vlag als laatst, een lichtblauwe vlag met een witte ster erin. En het is een beetje afhankelijk of je de vlag van Qatar rood vindt. Want dat bepaalt of dit het enige land van de Arabische Liga is dat geen rood in de vlag heeft.
Ja, oké. En ook geen groen. Dat is ook best wel bijzonder.
Nee, en ook geen zwart. Ja. Dat is ook wel best wel bijzonder. Ja. Ja. Vind je dit een mooie vlag?
Dat is heel herkenbaar wel, toch? Kijk, Micronesië heeft ook wel een beetje dezelfde soort vlag.
Ja, precies. Ja. Oké. Het is niet verkeerd.
Nee, ik vind het ook wel fris.
Laten we ze niet daarop kapittelen.
Goede kleur blauw ook. Dus prima.
Ja, dat zeker. Ja. Goed, de mensen in Somalië. Daar gaan we het over hebben. Om te beginnen, goed te noemen dat het best lastig is om onderzoek te doen naar Somalië. We zeiden al, je moet echt goed zoeken om het conflict heen om schoonheid te vinden. Maar het bijkomend probleem is dat je op heel veel thematische kaarten van Afrika bij Somalië ziet staan geen gegevens.
No data.
Ja. Logisch, want ja, als het zo verscheurd is, dan is je Centraal Bureau voor de Statistiek een van de eerste dingen die sneuvelen in een burgeroorlog. Dus ja. Maar sommige dingen hoef je niet precies te weten om met zekerheid te kunnen stellen. Bijvoorbeeld dat het een arm land is, heel arm. Het hoort stevast bij de allerarmste landen ter wereld. Wat ook duidelijk is, de heersen vooral in de horen, dus in het oostelijke deel, enorm vaak hongersnoden. En als gevolg daarvan trekken er heel veel mensen weg. Vooral naar Ethiopië en naar Kenia. Nou, de oorzaken gaan we later nog bespreken. Behalve die honger heeft natuurlijk ook met conflict te maken. Eerst even kijken wat de bevolking kenmerkt. Nou, het grootste deel van de bevolking is Somaliër. Dus etnisch Somalisch. Die bevolkingsgroep die beperkt zich trouwens niet tot het land Somalië. In het oosten van Ethiopië wonen namelijk ook 5 miljoen Somaliërs. Die zijn echt niet allemaal gevlucht. Dat is ook gewoon een bevolkingsgroep die daar van oorsprong voorkomt. En in Kenia en Jemen wonen er ook bijna 1 miljoen. De Somaliërs kennen een hele duidelijke clanstructuur. Dus hadden we vorige week in Schotland ook al. Er zijn in Somalië 4 clans die ongeveer even groot zijn en een hele rits kleinere clans. En 3 van die 4 grote clans die zijn nomadisch. Dus dat zijn dus mensen die rondtrekken met hun vee. En die bevolken vooral het drogere midden en het noorden van het land. En de 4e clan die doet van oudsher juist aan sedentaire landbouw. Dus die blijft op 1 plek en die bewerkt bijvoorbeeld een akker. En die groep woont voornamelijk in het zuiden. Logisch, want daar is het iets natter, iets meer richting Kenia.
Iets
daar
beter voor dus landbouw.
Iets beter voor akkerbouw, ja. Somaliërs zijn dus islamitisch, zei je al. Daarmee onderscheiden ze zich dus van de andere volkeren in de buurt, in Kenia en Ethiopië. En het is dus ook een beetje een outlier in de islamitische wereld. Ze liggen zuidelijker dan de meeste moslimlanden. Somaliërs zijn trouwens ook geen Arabieren, al maken ze dus wel deel uit van de Arabische Liga. Omdat ze dus wel sterke banden hebben met de Arabische wereld. Maar in die Arabische Liga zijn ze dus ook het zuidelijkst gelegen land. Max, je had het al even over de taal. Die Somaliërs die spreken Somalisch, een Afro-Aziatische taal, een Kushitische taal. Net als bijvoorbeeld het Oromo in Ethiopië. Vroeger werd het ook in het Arabisch geschreven. Er zit ook veel Arabische invloeden in. Maar sinds 50 jaar doen ze dat in het Latijnse alfabet. Maar voor de meeste Somaliërs maakt dat niet zoveel uit, want helaas kan maar 1/3 van de bevolking lezen en schrijven. Dus echt een hele lage alfabetiseringsgraad. Nou, in dit kunsthoofdstukje kom ik straks terug op alles wat de Somalische cultuur mooi maakt. En dat is echt heel veel, trust me. Maar in dit hoofdstukje moet ik het helaas ook nog even hebben over een afschuwelijk onderdeel van de cultuur, namelijk vrouwenbesnijdenis. En die term die is wat eufemistisch, dus experts spreken liever van vrouwelijke genitale verminking. Leon heeft het er in Guinea al over gehad met jullie. Somalië is het enige land waar het aandeel besneden meisjes en vrouwen nog hoger ligt dan in Guinea. 99% van de vrouwen is verminkt. Waarvan 80% op de meest ernstige manier. Ja, want je hebt er dus allemaal gradaties in. Dus daar ga ik verder niet op in. Ik zal op de website een boek tippen van Waris Diri. Dat is een fotomodel en activiste uit Somalië. Die werd op 5-jarige leeftijd besneden. Haar zusje en 2 nichtjes die overleden na hun besnijdenis. Want het is een hele gevaarlijke praktijk. Maar zij overleefde. Toen ze 13 was, zou ze worden uitgehuwelijkt aan een oude man. En toen is ze op de vlucht geslagen. Toen belandde ze in Europa en sindsdien zet ze zich in voor vrouwenrechten. En ze schreef het boek Onze Verborgen Tranen. Het is misschien wel het minst leuke boek dat je ooit zult lezen. Maar het heeft op mij wel echt diepe indruk gemaakt. Het gaat niet alleen over de praktijk van genitale verminking, maar ook over de hele moeizame juridische strijd tegen het fenomeen. Juist in Europa. Ja. Want ook Afrikaanse meisjes in Europa lopen het risico om besneden te worden. Al dan niet in Europa tijdens een reis naar hun geboorteland.
Ja, we hebben het tegen je natuurlijk ook al kort over gehad. Maar kijk wat voor culturele impact het heeft als 99% van de vrouwen het doet. Weet je wel? Of het doet, het is ondergaan. Dus dan weet je, als je het niet hebt, dan...
Ja, dan doe je gewoon niet mee.
Doe je niet mee op een bepaalde manier. Nee. En dat kunnen wij onszelf totaal niet voorstellen. Dat is gewoon een beetje een hele domme vergelijking. Maar misschien maar alsof je in Nederland geen smartphone hebt, weet je wel?
Ja,
het is geen keuze.
Het is geen keuze.
Ja. Het is wel heel goed dat er nu aandacht voor is. Zeker door de mensen die er zijn ondergaan. Vanuit de gemeenschap zelf.
Ja.
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 Ja, de geschiedenis van Somalië. Die gaat heel lang terug. En ik kan jullie vermoeien met echt de allereerste voorlopers van de Homo sapiens uit de regio. Maar misschien moeten we dat bewaren voor een land als Ethiopië bijvoorbeeld. Ik ga jullie ook niet vermoeien met het land van Punt, wat jij net zei. Want dat hebben we in Djibouti al besproken. En was dat Egypte. De Egyptenaren waren er helemaal gek van. Ik vind het wel leuk nog steeds. Ironisch dat dan Puntland heet. Terwijl het de punt van Afrika is. Zeg maar. Ja, vind ik wel grappig. Gewoon een toevalligheidje. De geschiedenis die wij nu kennen als Somalië, vond ik dus heel interessant. Is eigenlijk de hele tijd in tweeën gedeeld door de geografie. Want als je goed kijkt naar hoe Somalië ligt. Dat ligt namelijk in de vaarzone van... uit zeg maar de Rode Zee, Suezkanaal, weet je dat idee? Golf van Aden richting India. En daar ligt het noordelijkste gedeelte van Somalië. En dan heb je het om de hoek, zeg maar, om Puntland heen. Dat is het andere deel van Somalië eigenlijk. En die rode lijn die gaat eigenlijk door het hele geschiedenishoofdstukje heen. Want je had de Grieken, de Romeinen en daarna de Ottomanen, de Indiërs en de Chinezen. Die gingen allemaal handelen over zee. En die hebben allemaal dat stukje Somalië meegepikt op een bepaalde manier.
Dat noordelijke stukje dus vooral.
Dat noordelijke stukje, ja. Dus wat we nu dus kennen als Somaliland eigenlijk.
Ja.
En die kwamen helemaal niet uit het zuiden. Die kwamen helemaal niet in het zuiden. En daarom had het noorden best wel een lucratief handelsnetwerk, wat verbinding maakte met de hele wereld. En ze hadden dus zelf ook heel veel goede schippers met heel veel goede eigen schepen. Je hebt allemaal van die, ik ga niet in op de geschiedenis van de verschillende soorten schepen, maar er zijn er heel veel. En er zijn er ook best wel wat uitgevonden dus in die regio. Dus ook door Somaliërs, omdat die dus ook best wel makkelijk naar Jemen konden bijvoorbeeld, want het ligt stiekem best wel dichtbij. En heel veel kennis en kunde die je opdoet, omdat al die lui langskomen varen met hun handelsschepen.
Dit was echt een van de meest strategische stukken van de hele wereld, was en is.
Zeker, absoluut. Ja. En ze waren dan ook een hele belangrijke schakel in die specerijenhandel die toen opkwam. Hè. Eerst India en China en ook Europa natuurlijk later. En ik las ook wel wat fragmenten van wat ze dan deden. Dus dan hadden ze een deal met India, dat zij dus alle bijvoorbeeld kaneel opkochten uit India. En dat ze dat dan daar dus hielden. En dat India ging terug naar India om weer kaneel op te halen vanuit Indonesië of weet ik het waar ze vandaan hielden. En dan konden die Somaliërs dan zelf weer doorverkopen aan Europa met het idee, wij hebben kaneel. Hè? Dat is onze grondstof. Dus heel veel van dat soort bondjes hadden ze ook wel gesloten in de wereld. Best wel slim in de geschiedenis. Voor de 7e eeuw was het gebied christelijk-joods. Heeft ook te maken dus met de invloed van de Romeinen, onder andere. Tot aan de 7e eeuw, want toen werd de islam geïntroduceerd. Speelt sindsdien, eigenlijk tot en met nu, een gigantische rol voor mensen. Lang verhaal kort, je had zoals bij heel veel landen eerst allemaal kleine koninkrijkjes met koninkjes. Die werden op een gegeven moment allemaal islamitisch. Die werden toen allemaal geen koning meer, maar een sultan. Dus dan had je heel veel sultanaten, allemaal verschillende plekjes. Maar het verschil was natuurlijk dat de staatshoofd was religieus. Dat is een beetje het grootste verschil. Ongeveer rondom het huidige Djibouti, Eritrea en Somaliland. Dus Somaliland is echt het noordelijkste gedeelte. Had je het sultanaat Adal. Dat was groot, behoorlijk groot. En die waren dikke maten met de Ottomanen back in the day. Dus we hebben het nu over begin 16e eeuw. Dus 1520, 1530, 1540. Beetje dat idee. Toen had je een militair leider, Imam Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi. Die viel Abyssinia aan. Abyssinia kennen we nu als
Ethiopië.
Ethiopië, want Ethiopië was christelijk en zij waren moslim. Nou, goed genoeg reden voor heel veel mensen in de geschiedenis een oorlog te voeren. En dat ging best wel hard. En hij veroverde driekwart van heel Abyssinië, omdat hij hulp kreeg van de Ottomanen. En die maakten gebruik van nieuwe wapens, namelijk kanonnen en vuurwapens. 1529 hebben we het nu over, hè? Mind you, de eerste keer dat het in Europa gebeurde met vuurwapens was tussen de Fransen en de Spanjaarden in 1515. Dus moet je nagaan hoe belangrijk dit deel van de wereld toen was. Mm-hmm. Toen ze in Abyssinië waren, toen was er een Portugees die toevallig in de buurt was, die dit hoorde en die wilde dit niet laten gebeuren, want christendom moest de religie zijn van de wereld. En die riep de hulp in van de Portugezen en die kwamen met z'n allen met nieuwe wapens ook die kant op. Die Portugees, die heet Cristóvão da Gama, zoon van.
Oh.
Yes. Dus die zat toen ook nog in die regio. Overigens niet goed afgelopen met Cristóvão da Gama, want die werd later gevangen genomen en vermoord in die oorlog. Maar goed, maar lang verhaal kort eigenlijk. Ze hebben elkaar behoorlijk uitgeput met die nieuwe wapens. Dus met kanonnen, vuurwapens, whatever. En ze zijn daarna eigenlijk voor altijd wel redelijk niet vriendjes geweest in de geschiedenis. Dus Ethiopië en Somalië zijn al sinds 500 jaar geleden geen goede maten met elkaar. Nou, tijdens dit alles had je een best wel rijk en machtig sultanaat in het zuiden, hè, waar we het dus nu niet over hebben gehad. Dat heet Ajuran. Maar zoals dat gaat met sultanaten die machtig zijn, die gaan op en die komen op een gegeven moment gaan ze ook weer. What comes up must come down. En in de laat in de 18e eeuw waren die ook wel uitgespeeld. En toen viel het eigenlijk uiteen tussen allemaal verschillende sultanaatjes en gebiedjes die niet zo heel veel met elkaar hadden en totaal niet verenigd waren. En toen kwamen de oprukkende Egyptenaren die nog wel wat wilden doen. Dit is ook steeds een wie is wie van de geschiedenis. Als je denkt, okay, wie zou er nu komen? Weet je, het zouden de Britten kunnen zijn of de Portugezen, maar het waren in dit geval de Egyptenaren. Nou goed, die zaten al een aantal jaar in Somaliland toen. Dus die hadden het helemaal overgenomen. En toen kwamen wel de Britten en die zeiden over Somaliland, joh, we willen dit best wel overnemen, want nou, het is voor ons best wel belangrijk dat wij in de 18e eeuw dit gedeelte hebben van de wereldhandel. Ja. En die kregen de toestemming van de lokale clanhoofden die daar toen zaten, waar je het net over had, Huug. En die vonden het allemaal wel best, want die vonden die Egyptenaren maar niks. En die Britten die beloofden hun bergen met vooruitgang. Zo geschieden. Het Somaliland werd Brits en het werd toen ook Brits Somaliland genoemd.
Dat is wel mooi, hè? Want aan de overkant hadden ze op een gegeven moment ook dat protectoraat Aden. Dus dan kun je wel zien dat het die Britten heel erg te doen was. Want daarna kwam dus ook dat Suezkanaal.
Ja.
Dus dat werd nog belangrijker. En dat geldt dus ook voor Somaliland.
Ja, dat is gewoon een wereldpotje risk spelen. Met oké, waar kan ik mijn belangrijkste plekken innemen om te zorgen dat mijn schepen niet worden aangevallen.
Ja.
Nou, daar is dus Somaliland heel erg de dupe, weet ik niet. Want ze profiteerden er ook van, maar ze waren in ieder geval heel belangrijk in dat spel. Maar toen kwam het gedeelte in de geschiedenis waar we het eerder over hebben gehad. Toen Italië dacht van ja, maar hallo. En wij dan. Ja. En Italië ging in die wedloop van Afrika nog even een duit in het zakje doen door dat volledige oosten, wat dus allemaal nog sultanaatjes en dingetje was, te veroveren. En die noemde dat Italiaans Somaliland.
Ja.
Ja, en dat is dus het gedeelte, zeg maar het zuidelijke gedeelte.
Ja, dus dat is zeg maar, ja, precies. Je hebt dus Puntland en daaronder, waar ook Mogadishu in ligt, maar langs de grens daar.
Ja, dus dat het gedeelte wat niemand tot dan toe wilde hebben, daarvan dachten de Italianen van, nou, dan gaan wij hier maar zitten.
Ja, ik zei op koloniaal vlak hadden zij net iets te lang uitgeslapen en toen dachten ze ineens van, hé, wacht even, wij moeten ook nog wat.
Ja, ik wil het zeggen, ik wilde het net anders framen. Dan, namelijk, zij hadden namelijk nog best wel rustig tot die tijd, totdat de Italianen dachten, dit stukje Afrika is nog niet ingenomen, laten we dat doen.
Ja.
Er was één dapper staatje dat zich onafhankelijk wist te houden tijdens die wedloop om Afrika. Dat is de Dervish-staat. Dat was de enige onafhankelijke islamitische macht in Afrika tot na de Eerste Wereldoorlog. Dus dat was ook in die regio. In 1920 overigens werd die Dervish-staat door de Britten ten val gebracht na echt zieke luchtaanvallen. Dus daar ook waren de Britten, nadat ze de Eerste Wereldoorlog hadden gewonnen, nog even aan het kijken hoe ze dit konden doen aan de rest van de wereld. En die hebben behoorlijk wat luchtaanvallen gedaan op de hoofdstad van dat gebied, dat is Tale. Nou goed, we hadden Italië daar. Dat Italië bleef een beetje Ethiopië aanvallen, want ze wilden, Italië wilde Ethiopië overnemen, zoals we hebben gehoord in de aflevering Italië. Ze veroveren een deel en dat werd samengevoegd. Zeg maar, dat werd Italiaans Eritrea en dat werd samengevoegd tot Italiaans Oost-Afrika. Echt, verzin is een betere naam, denk ik dan. Maar goed, je hebt zoveel Italiaanse mooie woorden, dan noem je dit gewoon Italiaans Oost-Afrika. Maar zelf weten. Goed. Wereldoorlog 2 stond voor de deur en er werd flink gevochten, ook in die regio. En uiteindelijk hadden de Britten de overhand, uiteraard. En werd Italiaans Somaliland een trustgebied van de Verenigde Naties onder Italiaans bestuur. Dat heette toen het Trustschap Somalië. Wat ik best bijzonder vind, dat het nog steeds onder Italiaans bestuur bleef vallen.
Ja. En dat noordelijk stuk was nog steeds Brits
Somaliland. Dus, ja. Die werden ongeveer tegelijkertijd onafhankelijk, namelijk in 1960. Dat trustschap Somalië werd onafhankelijk 1 juli 1960. En Brits-Somaliland was op 26 juni onafhankelijk geworden. Dus die hadden daar al enige correspondentie over gepleegd waarschijnlijk. En samen werden zij, tada, Somalië. Dus nu heb je dus Brits-Somalië en Italiaans-Somalië, wat dus samen werd gevoegd tot een soort nieuw land, ja, Somalië.
Die voorheen dus ook helemaal niks met elkaar te maken
nog
hadden.
Nooit verenigd waren. Nee. Ja, ja, zeg maar onder allemaal staatjes langer geleden, maar op de manier hoe ze nu verenigd zijn, waren ze nog nooit verenigd.
Ja.
Naast Italiaans-Somaliland en Brits-Somaliland had je ook nog Frans-Somaliland. Oh. Daar werd over gehad. Want dat is namelijk Djibouti. Maar ik was dat even vergeten, dat Frans-Somaliland was. Dus er zijn gewoon momenten in de geschiedenis geweest dat je Brits, Italiaans en Frans-Somaliland had.
Wow. Ah, ja,
okay. Ik denk dat in de jaren 60 was dit, hè? Of eigenlijk in de jaren 50. Misschien moeten toen mensen ook wel gedacht hebben, misschien is dit niet helemaal de juiste manier van wereldpolitiek volgen. Maar oké. Goed, Frans, Engels en Italiaans-Somaliland bestaan niet meer. Maar vergeet dus niet dat ze dus hiervoor, wat ik net zei, nog nooit verenigd waren. Dus ze hebben in één keer waren ze samen in één land gestopt. Wat goed is om te vermelden, is dat die Britten in het noorden de traditionele Somalische manier van overheid vrijwel volledig intact hebben gehouden. Dus we nemen jullie over, maar jullie mogen je eigen manier van besturen nog een soort van intact houden. Italianen daarentegen, die hadden hun hele eigen systeem opgezet, op die kolonie ook gepusht van, joh, jullie moeten het doen op de manier hoe wij denken dat het goed is. En die verschillen, zeg maar, die waren dus in de loop der jaren best wel groot geworden. En toen in één keer, pats, boom, één land.
Ja, nou, 1960. En toen kon het allemaal beginnen. En het is inderdaad wel waar. Je hebt wel een mooi plaatje geschetst, Leon, van hoe dat dan is begonnen. Dat je ten eerste twee stukken hebt van een land dat door twee verschillende landen was gekoloniseerd. Dat zie je eigenlijk ook nooit. Landen hebben het over het algemeen al zo moeilijk in die nieuwe tijd, waarin ze net onafhankelijk zijn in een soort van superstaat, geperst met allemaal volkeren, waar ze niet superveel mee te maken hebben. En
nou moeten ze ineens
een gigantisch land gaan vormen. Ja. En dan was het ook nog in een twee delen die op twee totaal verschillende manieren gekoloniseerd zijn door twee totaal verschillende landen. Dus nou ja, dat is eventjes de manier waarop het bord nu verdeeld is voordat we gaan beginnen. Reken maar dat het ook een hoop problemen geeft van gevoelens van over en vooral ondervertegenwoordiging van de eigen groep. Welke groep je het dan ook over hebt. Nou, 9 jaar na die onafhankelijkheid vond er een staatsgreep plaats. En daar moeten we even beginnen. Die werd gepleegd door Siad Barre. Bar. Oftewel, ik denk in Italië, Barre. Hij was een zuiderling, dus ook uit het Italiaanse deel. En hij werd meteen voorzitter van de opperste raad van de revolutie. Pam, Koude Oorlog. En hij deed al heel snel zijn ideologie uit de doeken. En dat was het wetenschappelijk socialisme. Twee belangrijke woorden achter elkaar. En dan heb je dus ook wel ambitie. Hij wilde het land verenigen onder een links-islamitisch bewind en papte dus ook aan met de Sovjet-Unie, nestelde zich veilig in het communistische kamp. Nee. En daar had hij kunnen lekker blijven zitten, bouwend aan zijn eenheidsstaat. Maar nee, hij werd zo'n politicus die hele grote buitenlandplannen had en zo groot dat het hem ook de kop zou kosten. Nou, we hebben in Hugs deel gehoord dat er ook een hoop Somaliërs wonen in de oostelijke deel van Ethiopië, de Ogaden-regio. En Bar die vond dat dat deel ook wel deel zou moeten zijn van Somalië. Dus nu wordt het wel interessant. Hij ging oorlog voeren met Ethiopië. En Ethiopië was altijd bondgenoot van het Westen, maar was sinds kort een socialistische staat. Somalië ook. Dus nu vochten de twee socialistische landen met elkaar. En toen dacht de Sovjet-Unie, oké, kut.
Ja, wacht even.
Die kunnen we niet allebei steunen. Dus wat Moskou deed, is ze koosden voor Ethiopië. Want ze vonden die Barma onbetrouwbaar. En hij was tenslotte de agressor. Ja. Somalië verloor die oorlog. Deels ook omdat de Sovjet-Unie Ethiopië steunde. En raakte dus steeds verder geïsoleerd. En wat dacht de VS? Die dachten, dan springen wij wel in het gat. Dan gaan wij Somalië steunen in ruil voor de militaire basissen op een hele strategische plek.
Ja.
Dus wat je dus eigenlijk hebt gehad, is binnen een jaar of zes dat de VS en de Sovjet-Unie totaal van bondgenoten zijn gewisseld.
Ja, dus eerst de VS die zeg maar de ene steunde en toen de Russen ook. En toen waren ze gestopt en toen de anderen gingen steunen omdat de Russen ze haten.
Ja, dus je 6 jaar niet met je ogen had geknipperd en dat ineens deed. Dan dacht je ineens van, hey, wacht even. Jullie waren toch elkaars vrienden en nu zijn jullie elkaars vijanden.
Dit is ook echt een bizar stukje wereldgeopolitiek eigenlijk.
Ja. 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 Nou, er wordt altijd wel gezegd dat Ethiopië echt de grote prijs was in die regio. Ja, want Somalië had maar iets van 3 miljoen inwoners, veel nomaden. Dus daar heb je niet zoveel aan op geopolitiek vlak. Dus iedereen ging zich focussen op Ethiopië. Maar in Somalië had je dus een verloren oorlog. En dat doet vaak een land niet goed. Zeker als dat land nog niet zo lang bestaat. En zo ook dus in Somalië. En er kwam dus intern ook steeds meer kritiek op die Barre. Iedereen was ontevreden met zijn of haar positie ten opzichte van andere groepen. En het land viel ook uiteen in milities van rivaliserende clans. En je kunt dit best zien als een periode waarin etnische groepen binnen Somalië met zwaar geweld probeerden het beste voor hun groep te regelen. En dat noemen we ook wel burgeroorlog.
Ja.
Nou, hij sloeg met harde hand terug, vooral tegen het homogene noorden. He, dat had je net gezegd. Leanda was dus een homogener gebied. Daar woonden de Isaaks. Rondom de stad Hargeisa, daar heeft hij ongeveer 200.000 mensen om het leven gebracht.
Oeh.
Het geld om dat te doen, kreeg hij in ruil voor olierechten van de VS.
Ja.
Dus ja, maar goed. Hij verloor steeds meer terrein, Bar. En in zijn laatste fase werd hij dus ook wel spottend de burgemeester van Mogadishu genoemd. Omdat dat de enige plek was waar hij nog stand
hield. Macht had, ja.
Ja. In 1991 is hij gevlucht naar Nigeria. En wat krijg je dan? Het gevoel ten eerste van een lente die aanbreekt. Ja, want het gaat nu helemaal anders worden. Ja. En ten tweede komt er een besef van steeds meer groepen die zoveel van elkaar verschillen. Veel meer dan dat ze met elkaar gemeen hebben. Dat het land uiteenvalt in chaos en anarchie. En dat is dus gebeurd in Somalië. Dus die Bar die stond te boek als een brute dictator. Maar veel wetenschappers zijn het erover eens dat de echte reden van de burgeroorlog vooral is dat het een nomadisch land als Somalië helemaal nog niet geschikt was voor een eenheidsstaat. En zeker niet na die totale ontwrichting door die koloniale tijd.
Ja.
Dus dat moeten we ook niet vergeten.
Nee, dan heb je echt een hele, hele sterke leider nodig. Met heel veel charisma die verschillende groepen kan binden. Ja. Waar er maar één keer in de zoveel tijd eentje van opstaat. En dan moet hij toevallig net uit die regio komen. Die Precies. Geen haat heeft tegen een andere groep.
Wat bijvoorbeeld zo'n Nyerere in Tanzania of zo gedaan heeft.
Ja, Zuid-Afrika met Mandela bijvoorbeeld. Weet je wel, dat is maar niet zo vanzelfsprekend. En dit is het geval waarin het niet is gebeurd.
Daar zijn er wel weinig van, ja. En dan is dit ook nog wel een moeilijk stuk met weinig vruchtbaarheid en zo. Nou, nog slechter nieuws, die burgeroorlog is nog steeds bezig. En we kennen misschien ook wel die film Black Hawk Down. Gaat over 3 neergehaalde Amerikaanse gevechtshelikopters. Die landen in een vijandig gebied. Die Amerikanen die probeerden die militairen aan boord te redden. Maar 18 doden vielen er. En 73 gewonden. En dat was dus ook de dodelijkste strijd sinds de Vietnamoorlog voor de Amerikanen.
Ja. Even 93 was dit, hè?
Ja. Ja. In 1993, ja.
Ik heb die film dus laatst gezien over dit incident, Black Hawk Down. Echt, wat een aanfluiting. Het geeft zo'n super eenzijdig beeld van het conflict. Oh, alle Somaliërs worden weggezet als barbaarse terroristen. Er is ook geen één die... er is eigenlijk geen één Somalisch personage. Nee. Niemand die praat, niemand die in de verhaallijn voorkomt. Echt om je kapot te schamen.
Ze zijn alleen maar één grote Charlie. Gewoon de vijand.
Ja, precies.
Ja, je hebt de Bechdel test. Dit is echt een zijstraatje van een zijstraatje, maar komt die. Je hebt de Bechdel test. Dat is de test die je hebt in films of series, dat twee vrouwen met elkaar praten zonder een man te noemen. Dat is zeg maar dus oftewel of er gewoon een normaal gesprek plaatsvindt.
Ja.
En die heb je dus zeg maar die zouden ze moeten uitvinden voor dit soort films over conflicten in gebieden die lastig zijn, over landen waar ze niks over weten. Maar als de zeg maar de koloniale Bechdel test voor Black Hawk Down totaal faalt, want er is geen één Somalisch personage zit erin en ze hebben geen enkel moment de Somalische kant van het verhaal laten zien.
Ja, één warlord of zo komt er geloof ik.
Ja, en die zijn altijd meteen super slecht en die hebben allemaal kinderen om zich heen en zo.
Sigaren roken, precies. Halve beeld.
Ja, verschrikkelijk.
Van die vuile handen maken en veel sigaren en veel bling bling.
Ja.
Nou, wat die burgeroorlog ook wel kenmerkt is heel veel afscheidingsbewegingen. We hadden het al over het noorden. Die hebben zich dus afgescheiden en die hebben een onafhankelijkheidsverklaring gehad onder de naam Somaliland. En zo leven ze dus het ook. Ze hebben een eigen munteenheid, een eigen vlag, een eigen leger, een eigen juridische stelsel. En er worden best wel vrije en vreedzame democratische verkiezingen georganiseerd. Dus dit is wel het stabiele en meest progressieve deel van Somalië. Nou, dat punt is wel dat niemand ze erkent, om best wel een wrange reden. Want als zij erkend worden, dan vreest de rest van Afrika dat er ook nog veel meer van dit soort regio's gaan volgen.
Ja.
Dus dat is een beetje afgesproken onder al die Afrikaanse landen van ja, sorry jongens, maar het is niet jullie tijd.
Ja.
Want wij hebben zelf ook nog wel wat problemen die dan de kop op gaan steken.
Ja, en hier zie je dus ook weer een beetje de cruheid van het kolonialisme. Dat je dus op het moment, tenminste, ja, ik weet niet of je deze zo één op één op elkaar mag kopiëren, maar dat je dus Somaliland wat in principe op een bepaalde eigen manier heeft mogen bestaan onder Britse kolonialisme.
Ja.
Het beter redt dan de koloniaal die zeg maar het bestuur probeert op te drukken op, ja, op een gebied en dan achteraf de handen ervan aftrekt. En dan vraagt, hoezo stort het hele gebied in elkaar?
Ja, ze mogen mij heel goed gaan uitleggen waarom inderdaad Gambia wel een land mag zijn en Somaliland inderdaad
precies,
niet.
Ja. Ja. Terwijl Somaliland doet het volgens mij gewoon best wel prima wat dat betreft, maar goed.
Nou, wat het niet zo heel lekker doet is Puntland. Ja, we hebben het over gehad, uiterste noordoosten, fungeert ook als autonome staat. En thema's die daar veel spelen zijn mensensmokkel, want ja, ligt vlak bij Jemen en andere stukken van het vasteland. En piraterij. Want veel in strategisch belangrijk gebied. Die piraten werden ook echt professionele kapers op een gegeven moment, die hun eigen land best wel lekker hun gang konden gaan. En dan heb je nog de zuidelijke regio's, Zuidwest-Somalië en Jubaland. Dat is een beetje de regio rondom de grens met Kenia. Die hebben ook wel wat vrij grote mate van autonomie. En met die laatste regio's is nog wel meer aan de hand, want ze zijn ook de geboorteplek van Al-Shabaab.
Ja.
Terroristische groep. Die komen voort uit de Unie van Islamitische Rechtbanken. Halverwege de jaren nul hadden zij ongeveer het halve land in handen, Somalië. Maar uiteindelijk waren ze toch niet opgewassen tegen de Somalische regering en tegen het Ethiopische leger. En die Unie die ging dus ten onder. En de meest radicale tak, militante tak, die ging dus ondergronds. En dat is dus Al-Shabaab.
Ja, ja, check.
Qua gedachtegoed lijken zij het beste op Al-Qaeda. Al zijn die vriendschapsbanden wel grotendeels eenrichtingsverkeer. Het is zeg maar echt een terroristische organisatie uit het boekje. Weet je wel, zelfmoordaanslagen, overvallen, gewapende aanslagen op burgerdoelwitten. En laten we niet vergeten dat de meeste slachtoffers van Al-Shabaab natuurlijk vallen binnen Somalië zelf.
Ja, ja.
Maar wij kennen ze nog wel het meest van de oorlog die ze met Keniaanse leger aan het voeren zijn. We herinneren ons ook wel de aanslagen die ze pleegden op het Westgate winkelcentrum in Nairobi in 2013. Daar kwamen ook echt iets van 60 mensen om of zo. En ze hebben bijvoorbeeld ook een Keniaanse bus gekaapt, naar Somalië gereden en alle niet-moslims omgebracht.
Ja, sick.
Ja. Ja. Dus alles bij elkaar zijn er weinig lichtpuntjes tot nu toe voor de Somalische politieke vooruitzichten. Zoek maar eens een lijstje op met dingen waar je niet hoog op wil staan. En dan staat Somalië vaak op 1 of op 2 of op 3. Maar goed, misschien kunnen ze wel wat hoop halen uit die afsplitsende regio's. Want de ene regio is de ander niet. In plaats van het heel geforceerd één land willen zijn, ligt misschien daar hun toekomst.
Somalië heeft een beetje pech met het klimaat. Even uitzoomen. Als je kijkt naar de neerslagkaart van Afrika, dan zie je een heel duidelijk patroon. Want rond de evenaar is het altijd nat. Ten noorden en ten zuiden daarvan is het de helft van het jaar nat. En in Noord-Afrika is het altijd droog. Nou, Somalië ligt op gelijke hoogte met landen die in de helft van het jaar, namelijk in de zomer, aardig wat regen krijgen. Burkina Faso, Nigeria, Ethiopië. Maar Somalië krijgt veel minder regen dan alle andere landen in die rij. Die zitten echt niet ver achter het niveautje Libië en Saoedi-Arabië bijvoorbeeld.
Echt ook dat is weer lullig.
Ook dat is weer lullig, ja. En misschien niet geheel toevallig ook. Ze hebben namelijk de pech dat het grootste deel van het land volle bak in de regenschaduw zit van het Ethiopisch hoogland.
Ah ja.
Dus de regen of de wind die waait over die bergen is daar al uitgeregend en komt kurkdroog aan in Somalië.
Dat is een fantastisch woord trouwens, regenschaduw.
Ja, zeker. Alleen helemaal in dat uiterste zuidelijke deel richting Kenia is het wat natter. En ook in het absolute noorden, dicht bij Djibouti, valt iets meer regen. Maar de horen zelf is dus echt kurk en kurk droog.
Ja, dat kan je ook echt super goed zien op de kaart. Als je naar Google Earth gaat of zo,
ja, zeker.
Dan kan je dat gewoon, dat is gewoon best wel groen eromheen. En dan die punt is gewoon helemaal zand.
Ja, dat is bizar, want die punt is juist het hoogste gedeelte van het land. Waar je dus eigenlijk meer neerslag zou verwachten. Hier ligt namelijk het hoogland van Somalië. Dat is een uitloper van het Ethiopische hoogland. Je vindt daar ook het hoogste punt, de Shimbiris. Die ligt aan de kust en is 2400 meter hoog ruim. Vanaf daar heb je echt een mooi uitzicht over de Golf van Aden. Ik beeld me in dat je bij helder weer de peperkoekhuisjes van Sanaa kan zien. En rechts daarvan de Burj Khalifa. Maar dat is helaas alleen mijn verbeelding, want het is nog best een stuk.
Burj Khalifa, daar moet je echt ver kunnen kijken, vriend.
In de Golf van Aden ligt namelijk ook nog eens een riftzone. Dus het Arabisch Schiereiland en de Horen bewegen steeds verder van elkaar af. Dus naar de overkant kijken zal in de toekomst ook nooit gaan lukken. Maar goed, ik vond het wel een mooi beeld, dus hou ik me er aan van.
Ja.
Somalië grenst in het noorden dus aan de Golf van Aden en in het oosten aan de Indische Oceaan. Nou, het loopt dus best wel ver door naar het zuiden. Het zuidelijkste punt ligt dus ook onder de evenaar. Nou, en daarmee heeft het dus ook de langste kustlijn van Afrika, de Arabische wereld.
Blijkbaar.
Ja, blijkbaar. Waar ze het Ethiopisch hoogland wel heel dankbaar voor mogen zijn, zijn de twee rivieren die het Somalië oplevert. De Djuba van Djubaland en de Shebel. En het zijn de enige twee rivieren in Somalië die geen wadi's zijn. Dus die het hele jaar door water bevatten. Ja. Niet alleen in het regenseizoen. Dus dat is behoorlijk handig. Dat is dan wel fijn wisselgeld voor het feit dat ze de regenschaduw hebben van het hoogland. Eenmaal in Somalië worden ze door het gebrek aan neerslag en de verdamping trouwens wel alleen maar kleiner. Dus ze worden niet groter naarmate ze dichter bij de monding komen, zoals de meeste rivieren, maar ze worden alleen maar kleiner. En in het droge seizoen redt de Shebelle het ook niet helemaal tot aan de monding.
Oh, dus dan moet je op tijd bij zijn. Zo, stroomopwaart.
Ja, ja, dus die droogt op een gegeven moment af. Dat heeft trouwens wel helemaal aan zichzelf te danken, want de loop van die Shebelle is echt heel lijp. Die stroomt bij Mogadishu recht op de kust af. Maar met nog 25 kilometer te gaan, buigt de rivier plots af naar het zuidwesten. En dan stroomt het nog 500 kilometer parallel aan de kustlijn, zonder dat daar een bergkam tussen zit.
Oh dus nee hoor.
Echt is op een goed. Haar na...
De Niger van Oost-Afrika.
Ja, de Niger gekeken inderdaad.
Ja. Ja, het feit dat Somalië zich zo ver uitstrekt van noord naar zuid, van heel droog naar iets minder droog, maakt ook dat het land best wel veel verschillende landschapszones heeft. Van woestijn via steppen naar savanne. En dus ook best veel verschillende dieren. Somalië heeft de grootste kamelenpopulatie ter wereld.
Okay.
Dat zijn dus wel de eenbultige kamelen, dus de dromedarissen. Lastig tellen, maar ik vond cijfers van boven de 7 miljoen. Het is ook het grootste kamelenras van Afrika. Ze wegen meer dan 800 kilo, de Somalische kamelen.
Oké, groot speler.
Zeker. Maar ze hebben ook struisvogels, krokodillen, giraffen, cheetahs en olifanten. Stiekem dus toch wat spannendere wildlife dan ik had.
Ja, ze grenzen natuurlijk ook nog gewoon aan Kenia. Hè? Dus ja,
zeker.
Ja,
maar toch.
Ja, en in Kenia komen heel veel mensen daarheen. Omdat het gewoon veel natuur schoonbiedt. En veel grote dieren die je graag zou willen zien. Dat zouden ze dus in Somalië ook kunnen doen.
Ja.
Waren het niet dat veel lijstjes van landen met minste toeristen per jaar worden aangevoerd ook weer door Somalië. En dan gaat het al niet snel over geheimtips en allemaal andere manieren om een beetje om de massa's heen te laveren. Wat je wel voor je kiezen krijgt, is wat je allemaal moet invullen als je zo gek bent om daarheen te gaan. En nou wil het dat de Amerikanen op zich best wel wat op hun kerfstok hebben in Somalië. Maar ik zat even te kijken op het minister van Buitenlandse Zaken websiteje van Amerika. Om te kijken van wat zeggen ze nou precies als je daarheen gaat voor tips. Tip 1 is zeil niet langs de kust. Want ja, er komen nog wel eens wat piraten langs. En op zee is het ook niet altijd even veilig. Het wordt nog gekker. De tweede is, maak alvast een testament en regel al je nalatingen qua verzekering. De derde is, bespreek met je naaste wat je doet met kinderen, huisdieren, eigendommen, vastgoed, begrafeniswensen, etc.
Ik heb echt zin in.
En de vierde die ik even wil opnoemen is, wijs alvast één familielid aan die je als contactpersoon gaat aanwijzen in geval je gegijzeld wordt.
Ja, ja dus, maar je moet dus de Nederland Wereldwijd website kijken van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die is echt precies hetzelfde.
Ja.
En je hebt dus twee plekken, die zijn oranje. Dat zijn Hargeisa en Berbera. En die zijn oranje. En de rest is echt knal en knal en knalrood.
Ja, en terecht. Maar goed, we zitten hier niet om grappig te doen over de reisadviezen. Ga er gewoon maar niet heen. En de meeste Somaliërs verwachten je trouwens ook niet. Huug, jij tipte mij een artikeltje over Mike Spencer, een Canadees. World's most traveled man. Die heeft dus alle landen gehad en zo. En hij zegt dat hij ook gestopt is met tellen in hoeveel landen die precies geweest is. Omdat hij dan verwikkeld raakt in de discussie over wie er allemaal onafhankelijke landen zijn en wie niet. Hmm. Dus dan ben je naast Taiwan in heel wat moeilijke regio's geweest. En in 2010 kwam hij in Somalië. Als tussen aanhalingstekens de eerste toerist sinds het uitbreken van de burgeroorlog. Maar dat ging dus zomaar niet, want de douane, die was er dus van overtuigd dat hij wel een spion moest zijn.
Ja.
Want wie is er anders zo gek om naar Somalië te gaan? Kunnen jullie raden trouwens dat zijn laatste land was dat hij bezocht?
Van wat hij nog moest bezoeken?
Nee, het laatste land dat hij heeft bezocht om zijn lijst gecompleteerd te krijgen.
Ja. Als ik hem was, zou ik daar dan iets heel vets van maken wat heel obvious is, waar iedereen altijd heen gaat. Dat zou ik doen.
Ja, ik denk misschien Zuid-Soedan of zo, toen hij daar ineens alsnog heen moest.
Ik zou echt gaan voor, weet ik veel. Waar komt hij vandaan, zei je?
Canada.
Oh, ik zou echt gaan voor Mexico of zo. Gewoon echt een land waar iedereen al is geweest.
Ja, jij zit goed. Het is Ierland. Maar ja, daar moet je ook heen.
Ja, zeker.
Nou, de Somalische regering, voor zover die nog enige zeggenschap heeft, vindt trouwens wel dat Somalië echt overloopt van de toeristische hoogtepunten. Want ze hebben een website, tourism.gov.so. En als je daar heel lang rondhangt, dan ga je dus echt hele gekke plannen maken. Want vergeet niet dat het gebied rondom Somalië een van de eerste plekken is waar überhaupt mensen rondliepen. Dus je hebt overal van die grotten met rotsschilderingen en zo. En je hebt hele oude handelsstadjes aan de kust, vlakbij Kenia. En mocht je een stedentrip overwegen naar Mogadishu, doe dit niet. Dan valt wel meteen op wie er de vruchten plukt van een halve eeuw aan oorlog. Het strand en de koraal.
Oh, yeah.
Want het koraal is daar best wel intact nog. Yeah. En zeker voor zo'n grote stad. Maar het gezelligste is het nog wel in Somaliland. En nogmaals, ik wil het niet echt aanprijzen, maar daar lijkt je op zich best wel oké over straat te kunnen. En toen herinnerde ik me ineens dat ik in Djibouti een boek getipt heb. Wat hebben we weer genoten? Van Pepijn Vloemans. Ik heb daar heel veel plezier aan beleefd een aantal jaar geleden. En Somaliland was dus ook een deel van zijn boek waar hij heen ging. En in mijn herinnering klopt het ook wel dat hij best wel gecharmeerd was van Somaliland. Vooral Hargeisa, die stad. En ik ben eens gaan checken en hij zegt dus ook wel dat mensen er best wel hard genieten, extra hard van genieten van de relatieve stabiliteit die ze daar nu hebben. Ook al zijn ze theoretisch nog steeds deel van Somalië. Iedereen leest daar de krant, discussieert over moeilijke onderwerpen. De universiteit is het stralende middenpunt van de stad. En natuurlijk, de bevolking is heel getraumatiseerd door de burgeroorlog. Maar ja, ik denk dat het ook wel een stad is die vooruitblikt en denkt van laat ze maar stikken daar in het achterlijke zuiden, wij doen het zelf wel.
Ja.
Vond ik heel mooi.
Ja.
Hij spreekt daar ook een Mark uit Canada. Die komt net uit Mogadishu. En die zegt daar, de hele nacht door hoor je vuurgevechten. Ik vind dat wel fijn. Het is net als kamperen in de regen.
Wat?
Holy shit.
Wow. Doe dat maar niet.
Ik moet wel zeggen, zeg maar, stel er is een luisteraar die om wat voor reden dan ook naar Somalië gaat met, weet ik veel, een of andere organisatie of een bedrijf of zo. En je hebt nog een plekje over. Ik zou hier zo graag dit echt allemaal met eigen ogen willen zien. Somaliland dan wel, hè?
Guys, dat lijkt mij ook wel, ja.
Ja. Dat lijkt me echt fantastisch.
Ja, zeker.
Maar goed, moet je wel geld voor hebben. En voor geld heb je een economie nodig. Want dat hebben ze niet per se heel goed in Somalië geregeld. Want het is natuurlijk, een economie opbouwen is net een beetje als het Centraal Bureau van de Statistiek. Het is vrij snel sneuvelt de centrale economische plannen op het moment dat je geen politieke regering hebt. Of in ieder geval geen goed werkende regering. Die cijfers van de economie van Somalië opzoeken, dat is echt, daar kan je een scriptie over schrijven hoe moeilijk dat is. Dat is echt heel lastig te vinden. Want het gaat of heel slecht, of er zijn gewoon geen cijfers van. Maar ik ga het positief insteken. Want er zijn dus best wel veel economen die hebben berekend dat in tijden zonder centrale overheid en wanneer dorpen en steden het zelf maar moeten rooien, het BBP per hoofd van de bevolking, levensverwachting, kindsterfte, moedersterfte en toegang tot gezondheidszorg allemaal verbeteren in die regio.
Okay.
Het is voor hun natuurlijk best wel een interessante case study. Wat gebeurt er met een land als er 10 jaar, 20 jaar lang geen centrale regering is?
Ja, want je kunt niet een land aanwijzen en zeggen van nu worden jullie anarchistisch.
Nee. En ze hebben dus dat allemaal onderzocht. En hun voornaamste reden is niet een hele vrolijke, maar gewoon meer omdat er daarvoor was er een centrale overheid die onder andere door mismanagement en fraude en corruptie allemaal geld inde wat niet goed terecht kwam verder. Dus het belastinggeld wat zij inde, dat kwam niet terecht in de wegen en de scholen zoals in Nederland.
Dan remt het de economie alleen.
Dan remt het de economie. Ja. Dus op het moment dat mensen dus geen centrale overheid hebben, dan gingen ze voor elkaar en voor de omgeving werken. Ja, dat vind ik best wel interessant. Maar goed, dit werkt heel goed voor een economie die natuurlijk alleen maar draait, of grotendeels draait, op landbouw. Want in onze economie zou dat heel lastig zijn. Want landbouw is gewoon by far de belangrijkste sector in Somalië. Het is goed voor ongeveer 65% van het BBP en ook voor 65% van de beroepsbevolking. Die is gewoon agrariër, op welke manier dan ook.
Ja.
Ja, en als je zoveel agrariërs hebt, heb je bijna geen interne productie. Het productieniveau in Somalië is heel laag, want ze kunnen bijna niks zelf maken. Dus moet je heel veel dingen importeren. Maar als je heel veel dingen zelf als je heel weinig dingen zelf maakt, kun je ook heel weinig exporteren. Ze hebben een gigantisch handelsverschil, een gigantisch tekort. En dat moeten ze grotendeels financieren met internationale geldovermakingen van mensen die zijn gevlucht vanuit Somalië naar het buitenland. Mm. Die remittances, zeg maar. Waar we overigens nog steeds een veel beter Nederlands woord voor moeten vinden. Maar goed, dat terzijde. Dat is naar schatting zo'n 1,3 miljard dollar per jaar. Dus dat is geldovermakingen die zij nodig hebben om hun BBP soort van rond te krijgen.
Ja.
Desalniettemin, 70% van de Somaliërs leeft onder de armoedegrens en 90% leeft in de zogenaamde multidimensionale armoede. Dus dan heb je dus echt niks. Geen onderwijs, geen zorg, geen water, geen sanitaire voorzieningen, geen elektriciteit, dat soort shit. Dus echt 90% van Somalië leeft in dat soort erbarmelijke omstandigheden. Maar goed, ik had beloofd dat het positief zou worden, dus daar gaan we nu heen. Wat interessant is dat de shilling waarmee ze betalen in 1921, sinds 1921, de munteenheid is, die best wel een van de meest stabiele is in de hele regio. Omdat er geen geld meer wordt bijgedrukt, omdat ze geen centrale overheid hebben.
Wauw. Hmm.
En hier moet je echt een econoom over vragen. Maar zeg maar, de Economist artikelen die ik las, dat werden een paar mensen aan het woord gelaten die in 6 woorden dingen kunnen zeggen waar ik denk ik op moet afstuderen om het te begrijpen. Maar dat is dus ook weer zo'n case study waarvan ze dachten, oh, dat is best wel interessant hoe dat werkt. Daarom is het dus heel stabiel.
Ja, dus zij zijn geen Argentinië die gewoon elke keer maar weer meer geld bijdrukt en daarmee de inflatie gewoon juist helemaal omhoog jaagt.
Ja, en ze hebben niet heel veel producten die in één keer heel veel duurder of heel veel minder duur wordt, behalve landbouw dus. Dus het is een heel grappige economie wat dat betreft. Maar goed, maar ook als je geen centrale economie hebt en die dingen werken niet, dan wordt een heel belangrijk aspect van je economie wordt de zogenaamde informele economie. Dus de economie die niet wordt bijgehouden via centrale cijfers. En dan gaan we toch weer eventjes terug naar de piraten. Want het is even goed om te zeggen dat de piraten, die zijn dus mede ontstaan. Er zijn heel veel verschillende aspecten waarom ze zijn ontstaan. Maar ze zijn mede ontstaan omdat dus er geen centrale overheid was die kon controleren wat er voor de kust gebeurde, waar al die vissers zaten en zeiden dit zijn onze territoriale wateren. En heel veel, vooral Aziatische handelsschepen die zoiets hadden van, hey, deze vis wordt toch niet gecontroleerd als we hier gewoon massaal dit uit de zee gaan trekken. Hier kunnen we best wel voor de kust gewoon alles leegtrekken. Niemand gaat ons iets maken. Dus dat hebben ze jarenlang gedaan. Ja, en die Somalische vissers die daar aan de kust leven van de vis en niet dat halen om geld te winnen, maar gewoon om hun mensen te voeden, die hadden zoiets van, zijn steeds minder vis in onze zee.
Ah. Dus hun middelen van bestaan werden eigenlijk afgepakt.
Bedreigd, werd steeds meer afgeknepen. En toen dachten ze, ja, oké, hoe is het? En toen kwamen ze op het idee, om het lumineuze idee van, nou, we kunnen ook wel gewoon met z'n allen wat geld inzamelen. En dan, als we het geld dat we hebben, verzamelen met z'n allen in. Dus hoe groot is ons dorp? 500? Oké, prima. Als iedereen dan een klein beetje inlegt, wie zijn de 10 sterkste mannen van het dorp? Oké, die selecteren we. Met het geld dat we met z'n allen hebben ingelegd, gaan we een boot kopen. Kopen we wapens en kopen we dingen om dat schip mee zeg maar over te kunnen nemen, te controleren. Tada, geboren de piraterij. Ja. Dus het is uit noodzaak, maar dus ook een bepaalde manier van economisch handelen. Dus wat er toen gebeurde, was er dus heel veel dorpjes, dus op die manier een soort een piratenbeurs hebben opgezet, dat ze dus met meerdere mensen geld konden inzamelen om vervolgens boten te kopen, wapens te kopen en grotere schepen te doen. En vervolgens als ze terugkwamen met een buit, dat ze het geld daarvan ook verdeelden onder de mensen die hadden ingelegd.
Ja.
Dit is een beleggingsmarkt, hè? Even. Dit is dus gewoon meerdere mensen die geld inzamelen om een klein aantal mensen iets groters terug te laten halen. Dus eigenlijk, ik las ergens een van de reacties van de artikelen die ik hierover las. Was van, ja, dit is eigenlijk gewoon hoe de VOC is ontstaan. Dit is gewoon hoe de beurs daadwerkelijk is ontstaan.
Ja,
toen moest ik wel lachen. Toen dacht ik, oh ja, dit is wel een mooie parallel met Nederland, inderdaad. Dit is gewoon letterlijk de VOC.
Ja, en een soort van Robin Hood, maar dan met een harpoen voorop. Gewoon gaan.
Ja, maar dan dus niet Robin Hood, maar zeg maar goed, maar inderdaad.
Ja.
Maar goed, dit is dus ook weer zo'n onderdeel waar bepaalde economen heel erg geïnteresseerd in zijn. Omdat het gewoon, wat ik zei, een beleggingsmarkt is, maar dan zonder regulering vanuit een soort centrale overheid. En het gaat dus volgens die economen best wel goed. Kijk, het is heel lastig om hier onderzoek over te publiceren wat andere mensen kunnen waarderen. Maar zij zeiden, met heel veel mitsen en maren, het werkt voor die dorpjes in Somalië, deze manier van geld krijgen. Nou goed. Ja, maar goed, dus door die informele economie, ik ga verder. Door die informele economie heeft Somalië ook dus een verrassend goed ontwikkelde telecommunicatiesector. We hebben het wel eens gehad over dat in Afrika de vaste telefoonlijnen zijn overgeslagen. Want ja, die hadden ze daar niet nodig. Ze zijn gewoon meteen van niks naar mobiel gegaan. En dat zie je in Somalië heel erg met betaalmiddelen. Ja, omdat er geen financiële systemen waren voor langere tijd en geen enkele investering vanuit het buitenland naar Somalië kwam, hebben ze het zelf maar bedacht dat van oké, we gaan die mobiele netwerken, daar gaan we voor zorgen dat zij dus ook het geld kunnen, dat je het kan opnemen en dan soort van kunnen betalen zoals wij hier contactloos betalen.
Ja.
Met kaartjes, dingen die je kunt kopen, zeg maar. Dat je weer...
Dus je simkaart is gewoon eigenlijk je bankpas.
Precies, ja. Je ziet dat wel in meer landen in Oost-Afrika. Ik heb het zelf gezien in Kenia, daar gebeurt het ook wel veel mee. Dan zet je geld gewoon op en daarmee betaal je dan, zeg maar. Dus je hebt geen rekening nodig of zo. Precies, en Pesa. Ja. Maar, dit vind ik dus wel heel grappig aan Somalië. Ongeveer 85% van de Somaliërs maakt gebruik van mobiel geld. Even vergelijken met de rest, met andere landen. 4 op de 10 in Nigeria, wat de grootste economie is van Afrika, maakt gebruik van mobiel geld. In het Verenigd Koninkrijk 25% en in de VS 29%.
Duitsland 4% of zo.
Ja, Duitsland alleen maar cash inderdaad.
Ja, dat is bizar.
Ja, en wat dus heel grappig is, daarom hebben ze dus nu in één keer door een soort nood, hebben ze nu de ambitie omarmd. Wij willen het eerste cashloze land van de wereld worden. En ze hebben dus ook deals met IMF en de Wereldbank voor schuldenverlichting. En ze krijgen steeds meer investeerders. En de economie groeit dus best wel goed. En soms zelfs zo hard dat dus vastgoed in Mogadishu begint zo duur te worden dat de mensen die er wonen, kunnen er niet meer wonen. Dus je hebt gentrification in Mogadishu, omdat er steeds meer geld het land in komt.
Oh, je had dat gedacht.
Ja, dus ik las ook een quote van de minister van Economische Zaken, in hoeverre er een centrale overheid is. Die zei van, ja, wij zijn echt keiharde stappen aan het maken op weg terug naar de wereldeconomie.
Ja. Ik had jullie de mooie kanten van de Somalische cultuur beloofd. Nou, daar komen ze. We beginnen even met de Somalische filmindustrie. Somaliwood wordt die wel genoemd.
Uiteraard.
Wat opvallend is, die filmindustrie bevindt zich vrijwel volledig in Columbus, Ohio. En daar is die ook begonnen.
Oh, deze ja. Plotwist zag ik even niet aankomen.
Nee, ja, echt waar. Daar woont een hele grote diaspora. Vroeger was Mogadishu wel altijd een stad met veel filmhuizen en theaterzalen. Maar sinds de burgeroorlog is dat echt volledig tot stilstand gekomen. En sindsdien neemt de diaspora dus behoorlijk over. En de term Somaliwood is dus ook gemunt in Columbus. Ja. Tot 2021, want toen heropende het Nationale Theater van Somalië in Mogadishu. Goed nieuws dus. Ze hadden dat gebouw in 1967 cadeau gekregen van Mao Zedong. Maar het werd tijdens de burgeroorlog vooral gebruikt als militaire basis. En als doelwit voor bomaanslagen van Al-Shabaab. Want dat zijn nou eenmaal niet zulke cultuurliefhebbers.
Nee.
Maar sinds kort worden er dus weer voorstellingen gegeven. Nou, categorie slechte films over Somalië. Black Hawk Down hebben we genoemd. Niet kijken, boycotten. De categorie veel betere films over Somalië. Captain Phillips met Tom Hanks. Geïnspireerd op de kaping van de Maersk Alabama door Somalische piraten.
I am the captain now.
Ja, ik vind het een best een goede film. Eigenlijk.
Ja, ik ook. Echt, ja. Gaat me echt een goed inkijken in hoe dat dan gaat.
Ja, hoe dat gaat. Maar ook in de drijfveren van de piraten zelf. En ja, wat voor dat eigenlijk ook maar gewoon jongens en mannen zijn die wat moeten. Maar goed, snel terug naar de Somalische cultuur. Want waar die vooral in sprankelt is muziek. Eerst even een stukje theorie. Wat Somalische muziek onderscheidt van de meeste andere muziek is dat het pentatonisch is. Dat wil zeggen, een octaaf bestaat uit 5 toonhoogtes in plaats van 7. Dominant muziekinstrument is de kaban. Dat is een soort oet. En dat is dan weer een soort luid. En als je dat nog niet zegt, denk maar gewoon een soort gitaar.
Als je de oet niet kent na zoveel afleveringen een grote podcast last, dan moet je mee echt doen. Even je best doen, hoor.
Hugo, ik kan me echt gewoon voorstellen. Ik kan me nog herinneren in Djibouti. Toen heb jij precies dit verhaal gehouden. En toen hebben Leon en ik elkaar ook zitten aankijken van... pentatoon, nog iets. Waar heb je het in godsnaam over? Maar nu krijg je nog een kans om het weer gewoon tentoon te spreken.
Oké, ik zal het even duidelijk maken. In Djibouti heb je inderdaad ook veel Somalische invloeden in de muziek. Dus daar ook veel pentatonische muziek. Pentatonische muziek heeft een octaaf dus 5 toonhoogtes, in tegenstelling tot de heptatonische muziek, waar het 7 heeft. En dat zijn wij vooral gewend. Denk do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Dan is zeg maar de eerste en de laatste do, dat zijn nummer 1 en 8 in die rij. Dus die hebben dezelfde, dat is dezelfde toon, alleen een andere hoogte. En in de Somalische muziek slaan ze er gewoon 2 over. Dus zeg maar even geen re en geen ti.
Ja. Check. Ja, oké. Kijk, ik ben er.
Ja, we zijn er nog.
Oké, nou ja, dat is hem. En dan krijg je dus muziek die heel anders klinkt. Want tonen die verhouden zich op een andere manier tot elkaar. Dat is eigenlijk de simpelste uitleg van pentatonische muziek. Nou, tot zover de theorie. Nu snel de praktijk. Wat bekende namen. De grootste aanjagers van de Somalische popmuziek zijn Abdi Sinimo en Abdullahi Karshe. Ongeveer halverwege de 20e eeuw. Die worden echt gezien als de vaders van alle latere Somalische muziek. Slecht nieuws. Er is bijna geen geluidsmateriaal meer te vinden van goede kwaliteit. Er staat wel wat op YouTube. Dus ja, als ik dat zou laten horen, dan doe ik de muziek echt ernstig tekort.
Dus echt mijn grootste haat aan niet een centrale overheid hebben en een werkende regering is dat je niet je muziek kan houden.
Echt, hè? Ja. Nou, je had erbij moeten zijn dus. In de jaren 70 en 80 was die Siad Barre dus aan de macht. En die was zo socialistisch dat hij zelfs de muziekindustrie nationaliseerde. Muziek was voorbehouden aan een paar bands die onder controle van de staat stonden. Zou je denken, is slecht nieuws? Viel eigenlijk wel mee, want Mogadishu was in de jaren 70 en 80 echt een swingende stad. En werd door velen ook aangeduid als Mogadisco.
Nice. Ja, heel goeie. Ik ben fan.
En er staat een prachtig album met liedjes van verschillende bands uit die tijd op YouTube. En het heeft 95 views.
Daar gaan we weer.
Waarvan ongeveer de helft door mij, de afgelopen week. Want ik heb echt nog nooit zoiets goeds zo weinig views zien hebben. Het ene liedje is echt nog toffer dan het andere, dus ik kon niet kiezen. Dus dat mogen jullie doen. Willen jullie A, een liedje van de Bakaka Band, B, een liedje van de Deur Deur Band. Of C, van Mukhtar Ramadan Idi.
Dit zegt alsof je ons een dobbelsteen laat gooien. Ja.
Ik wil Mukhtar Ramadan Idi.
Wow, dit is echt, dit is funky. Maar ik ben nu ook wel benieuwd wat er in die andere lijstjes van je staat.
Ja, ik wil eigenlijk niks missen. Doe er nog één.
Oké. Dan krijgen jullie nog even de Bakaka Band.
Doe maar die laatste ook nog even.
Oké, krijg je.
Ja, dit is toch fantastisch?
Ja.
Come on, deze
sick, toch? 95 views, guys. Dit kan niet anders.
Yo, deze discoziel die zit dus gewoon in dat land. Dus we moeten er allemaal voor zorgen dat hier vrede komt.
Hier, ja, en we moeten dit gewoon echt 10 keer zoveel views bezorgen.
Absoluut.
Dus we zullen hem even delen op social en zo. Tijdens de burgeroorlog vluchten de meeste muzikanten trouwens het land uit. Het culturele leven in Somalië stond dus echt decennia lang stil. Zagen we al in de filmindustrie, geldt ook voor de muziek. Gelukkig zetten die gevluchte Somaliërs de muzikale tradities wel voort. Bijvoorbeeld Ar Manta. Die werd trouwens geboren in het oosten van Ethiopië. Vluchtte daarna naar het Verenigd Koninkrijk. Hij verwerkt heel veel elementen uit de traditionele Somalische muziek in zijn werk. Dus dan krijg je daar ook nog een vleugje van te horen.
Luug, je hebt echt een mooi landje te pakken qua muziek. Ik heb het je slechter zien doen.
Ja, zeker, het is genieten, ja, absoluut. Ander voorbeeldje nog is de in Kenia opgerichte hiphopgroep Waya Kusup met zangeres Fallis Abda. Die traden in 2014 op in de Ziggo Dome onder begeleiding van het Metropoolorkest. Samen met een Keniaanse groep tijdens een show in het kader van de Dag van de Vrede. Nou, daar ging het dak er wel aardig af. Ga een stukje luisteren.
Zo, dit is wel lekker.
Ik had hier wel echt wel graag bij willen zijn eigenlijk.
Ja. Nou ja, ik inderdaad ook wel. Wat wel zielig was, rondom dit evenement werd het Keniaanse visum van de leden van Waya Kusup ingetrokken. En daarom vroegen ze na het concert asiel aan in Nederland. Ik heb helaas niet kunnen vinden of die aanvraag succesvol is geweest. Ik vrees van niet, anders hadden we ze wel beter gekend waarschijnlijk. Dus mocht iemand weten wat er van Waya Kusup gekomen is...
Laat het ons weten.
Ja.
Ja, dan gaan we even naar het eten. En ik neem jullie mee in een dag van de Somaliër. Dus we staan op, rekken onszelf uit, drinken een bakje thee. Ontbijten met kanjiro, met ghee en suiker. En kanjiro is een soort injera. En in injera, dan zie ik, kijk meteen naar Max, want die is daar meteen heel blij mee. Dat zijn die lekkere pannenkoekjes, weet je wel. Die beetje soort zurige pannenkoekjes.
Ja.
Maar die kanjiro zijn wat dunner en wat kleiner. En zijn dus heel erg ook voor de zoete hap. Met dus ghee en suiker. Dat vind ik best grappig.
Ja, daar ben ik wel bij.
Daar ben ik ook wel bij. De landelijke favoriet is kombulo. Dat is voor de lunch dus. Dat zijn een soort gekookte bonen, azuki, gemengd met boter en suiker. Dus meer is het ook niet. Die bonen kunnen tot 5 uur achter elkaar gaar worden als ze op laag vuur op het fornuis staan. En ja, ik heb die foto's gezien en die filmpjes gezien. Het is niet per se iets waar je mij voor wakker mag maken, maar... Goed, aan de andere kant, ja, het zijn bonen en het ziet er best oké uit.
En weer boter en suiker.
En weer boter en suiker. Ja, hun diner is dan ook niet heel zwaar. Dus, denk een beetje eitje, geitenvlees, soms kamelenvlees, een beetje dat idee. Snap je?
Met boter en suiker.
Nee, het avondeten volgens mij niet. You never know. Ik heb overigens wel in deze zoektocht, want het was echt een zoektocht, een mooie website gevonden voor wat Oost-Afrikaanse recepten. Het ziet er super mooi uit. Een mooi vormgegeven en hele duidelijke recepten. Die zet ik even op de website. myeastafricanhome.wordpress.com. Ja, ja, WordPress bestaat nog.
Ja, de beste sites vaak.
Ja, soms nog wel. In ieder geval in het verleden. Maar wat ik het allerleukste vind aan de Somalische keuken, is de Italiaanse twist.
Want
die Italiaanse kolonisatie van Zuid-Somalië heeft echt een blijvende impact gehad op de Somalische keuken. Dit zien we terug in onder andere Basto Io Sugo. En Sugo,
Basto Io Sugo is een Somalisch pasta gerecht met sugo sagar. Wat een soort Italiaanse rode pasta rundvleessaus is met een twist. Want ze hebben dus een specifiek soort kruidenmix. Dat heet shawash of xawash, als ik het goed uitspreek. En dat maakt het echt duidelijk Somalisch. En je moet het dus eten met spaghetti, meestal al dente. Los van de spaghetti eet je het dus ook vaak met banaan en mufo. Mufo is dan weer Somalisch brood. En daarmee kun je dus die dikke, vette, romige saus opscheppen.
Oh. Met banaan ook. Dat is wel vet, wat zou de Italiaan daarvan vinden?
Ja, ja, maar ik denk, de Italiaan mag veel zeggen over pasta in de wereld, maar hier moet ze echt een mel houden. Ja.
Maar het is wel echt grappig, want in Eritrea zie je dit ook. Echt super grote Italiaanse invloed op de keuken. Echt vet, ja.
Ja, dat is wel iets soort van goeds wat de Italianen achterlaten na kolonisatie. Ja. Maar goed, de spaghetti kan ook worden geserveerd met, rijst. Dan heb je 50-50 rijstpasta. Oei. Weet je hoe ze dat noemen? Federation.
Oh.
Als in twee traditionele eetculturen die samen zijn gestopt in één federatie. Pasta en rijst. Dus je vindt het ook niet bij mensen thuis. Ze koken het niet echt. Maar gewoon meer in de restaurants die dus van beide keukens, de Brits en de Italiaanse Somaliland keuken, serveren. En dan heet het federation. Serveer je dus ook weer geografie terug in de keuken.
Zo, oké, lekker. Nou, dan als uitsmijter nog even de sport. Jongens, Somalië doet mee aan de Olympische Spelen sinds 1972. Helaas nog geen medailles. Dat is wel het geval voor mensen die zijn gevlucht vanuit Somalië en natuurlijk weer vanuit hun nieuwe thuislanden meedoen. En dat zijn dus vooral lange afstandslopers. Zo mooi, hè? We hebben elke keer die diaspora die toch best wel, Somalië, toch wel goed op de kaart zet. Al is het maar in hun nieuwe land heel lang nadat ze zijn gevlucht. Goed voorbeeld daarvan is Abdi Nagee, een Somalische Nederlander. En die won zilver op de marathon in Tokio 2021.
Oké. Okay. Ja.
Hij was in eerste instantie gaan voetballen in Nederland, maar vond dat hij daar niet zoveel te zoeken had als heel klein mannetje. En toen schreef een vriend van hem, die schreef hem in voor een wedstrijdje om de 5 kilometer lopen. Hij was toen 17. Hij had echt nul getraind en hij liep hem in 17,5 minuut.
Zo.
Dus toen moest hij misschien maar hardloper gaan worden. En dat heeft hij gedaan.
Maar zit hij ook in die cirkel van mensen waar de meeste, zeg maar, langloophardlopers vandaan komen in de wereld?
Dat denk ik net niet.
Voor de luisteraars die niet weten waar we het over hebben. Of Hugo, die mij zit aan te kijken.
Nee, ik ken het, ja.
Je hebt toch zo'n fameus kaartje van, zeg maar, Somalië, Ethiopië, Kenia. En daar kan je zo'n cirkel trekken. En daar komt dan, weet ik veel, 80% of zo van de lange afstandlopers vandaan.
Ik sluit het niet uit, maar ik denk het net niet. Maar goed, anyways. Hij verbeterde in 2022 zijn eigen record op de marathon in Rotterdam en won daarmee ook als eerste Nederlander ooit die marathon.
Ah, oké. Ja.
En pakte ook het Nederlands record en dat record heeft hij gewoon nog steeds.
Ja.
Dus dat is Abdi.
Dan ben je een groot speler.
Dan ben je inderdaad een grote speler. En wat ik ook wel mooi vind, hij zet zich ook echt heel erg in voor kinderen in Somalië en heeft een boek dat ik meteen ook even wil tippen en dat heet Atleet zonder grenzen. Ik ook een mooie term.
Ja, ja.
En over het algemeen zijn die Somaliërs voor hun nieuwe thuislanden uitkomen wel echt uithangborden voor hun sport. En voor hun land in het algemeen.
Ja, en daar heb ik nou, als ik nog even mag inhaken op jouw verhaal. De introductie van vandaag, een Somalische introductie, die wordt gedaan door Istahil Abdullahi. En Istahil Abdullahi heeft een mooi verhaal, dat heb ik laatst gehoord. Is geboren in Somalië en die begon tijdens haar 10 jaren best wel geïnteresseerd te raken in het hele fenomeen wat basketbal heette. Die is toen een beetje een balletje gaan gooien, wat niet mocht van haar familie, want je mag niet sporten als vrouw en dat hele gebeuren. Zij is toen vervolgens bij haar oom gaan wonen en is toen steeds meer gaan basketballen en is toen opgepikt door het nationale basketbalelftal en is toen een paar maanden voordat de burgeroorlog uitbrak meegegaan naar het Afrikaans kampioenschap basketballen en is toen naar Ethiopië gegaan om daar te gaan spelen. En toen ze daar was, brak de burgeroorlog uit en kon ze niet meer terug.
Wauw. Ja.
En toen is ze daarna eerst naar Kenia gegaan. Heeft ze heel lang in een vluchtelingenkamp gezeten daar. En echt een verschrikkelijke tijd gehad. Ook met zeg maar, hè, als enige vrouw daar. Want haar hele familie zat nog in Somalië. Maar ja, ze zat met het basketbalteam zat ze daar. En eerst was het basketbal het belangrijkste. En dat werd steeds minder belangrijk. Want steeds meer daalt het besef in van, oh ja, ik kan niet meer terug naar huis.
Ja.
En zij woont nu in Nederland. Istahil Abdullahi. Heel mooi verhaal heeft zij.
En deze intro.
Hey, en ook nog even noemen. Sir Mohammed Mukhtar Jama Farah. Weet je meteen waar die naartoe is gevlucht, inderdaad. Ja, ook zo'n lange afstandloper. 4 keer Olympisch goud, hè? 2 keer de dubbel gepakt op de 5000 en de 10.000 meter.
Met recht inderdaad goed om even genoemd te hebben.
Dit is zo'n atleet dat als je dan zo'n Wikipedia doorscrollt, dat je dan maar de helft is, zeg maar, loopbaan en biografie. En de andere helft is medailles.
Ja.
Ja. Ja. Toch wel lekker dat je het woord loopbaan in je mond neemt. Mooi. Oké, dat was het dan voor Somalië. En wat maakt dit land uniek?
Ja, mag ik twee antwoorden geven?
Ja, natuurlijk. Ja.
Nou, die eerste, daar hebben we het al een tijdje over gehad. Dat is die geografische geschiedenis vanuit het kolonialisme. Dus inderdaad, Italiaans versus Engels. En wat voor effecten dat nog heeft gehad op de hedendaagse maatschappij in Somalië. Echt een geografische lijn. Dat vind ik heel bijzonder. Mm. Aan de andere kant, dit is misschien wel het enige land, of het eerste land in ons hele leven, wat nog nooit soort stabiel is geweest.
Ja.
Want het is, die burgeroorlog is sinds, nou, wij komen allemaal uit eind jaren 80. Die burgeroorlog is sinds begin jaren 90.
Ja. Ja, begin van ons leven.
Begin van ons leven was dit land een failed state. Echt een, volgens mij hebben we het niet eens gezegd, maar echt een gefaalde staat.
Ja.
Misschien is dat mijn eigen eeuwige optimisme, maar ik bemerk toch wel links en rechts een klein beetje enige versies van hoop. Misschien zien wij in ons leven gewoon iets van wat een totaal gefaalde staat was, naar iets ontwikkelen wat niet meer gefaald is. En wellicht gewoon kan iets moois kan worden in de toekomst.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, wat het uniek maakt is ook wel de vorm. Ik blijf daarbij hangen. Zo'n enorm lange kustlijn.
Ja.
Als je op de satellietkaart kijkt, dus zonder grenzen aan, dan snap je ook echt niet hoe dit land zo gevormd kan zijn. Ik bedoel, er is totaal geen logische natuurlijke afscheiding. Nou ja, dat is dus ook gezien de geschiedenis heel logisch.
Ja, maar als je die grens ook ziet op Google Earth, dan is ook gewoon de helft van de landsgrenzen zijn stippellijntjes.
Ja, precies. Vooral inderdaad die tussen het zuidelijk deel en Ethiopië. En dan het enige deel van de grens met Ethiopië die niet betwist is, dat is de grens met Somaliland. Ja. Somaliland zelf is dan weer wel betwist. Heel betwist. Ja. Dus,
ja. Voor Juba en Puntland nog maar te zwijgen.
Ja,
ja. Ja, ik kan me nog herinneren dat we in Djibouti ook zeiden dat echt een van de meest onherbergzame stukken aarde is, waar het zo heet is. En dat je echt denkt van wat groeit hier in godsnaam. Mm. En dat dus ook wel het nou ja, best functionerende stuk Somalië is nu.
Ja.
Het noorden.
Ja.
In een gebied dat je eigenlijk al heel snel afschrijft.
Ja.
Maar daar broeit dus toch iets.
Ja.
Dus daar heb ik wel mijn hoop op gevestigd eigenlijk.
Ja. Ja, Frans-Somaliland. Ja. Frans-Somaliland, Brits-Somaliland, Italiaans-Somaliland.
Ja.
Ja. Ja, stel dat je er naartoe kan en je hebt een dag. Wat ga je dan doen?
Ja, ik ga sowieso naar Somaliland.
Ja, dat denk ik ook.
Ja.
Sowieso.
Snap ik wel. Trek me ook wel het meeste, maar zeg maar zonder veiligheidsrisico's. Zeg maar, als er geen veiligheidsrisico's zouden zijn, zou ik denk toch naar Mogadishu gaan. Om te kijken wat daar nog te vinden is van die swingende stad uit de jaren 70 en 80.
Ja, ik ga tijdreizen inderdaad. Dat ga ik doen. Eén dag naar Mogadisco.
Ja. Deze vorm van reizen hebben we nog niet gehad in deze podcast. Wat dat betreft primeurtje. Maar ik inderdaad Mogadishu misschien ook wel. Want wat ik las is over die economische geschiedenis en hoe Mogadishu nu aan het ontwikkelen is. Je kan Mogadishu bijna niet meer zien zonder gigantische hijskranen waar hele appartementengebouwen gebouwd worden. En er zijn vet veel diaspora die dus terugkeren naar Mogadishu met opleiding, met geld, met de intentie om dat hele land weer te willen ontwikkelen. Dus ik wil die hoop en die visie op de toekomst best wel eens van dichtbij zien eigenlijk.
Nou, hoopvol einde. Gelukkig. We zijn aan het einde gekomen van de aflevering. Bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de Grote Podcastlas. Je hoorde weer Leon Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noordman. En Jonas van Impen, die doet de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Volg ons via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas. En kijk natuurlijk op de website grotepodcastlas.nl. Volgende week reizen we weer door. En dan bezoeken we Nepal. Nabat Kelio.